Ja, we kunnen de microfoon nu al aanzetten.
Maar eigenlijk heb ik niet zo'n idee meer wat ik hier vanmorgen nog aan toe moet voegen. Ik heb tijdens de getuigenis en de video's zo'n beetje mijn verhaal wat herschreven. U kunt het ook wel zien, het is heel wat gekrabbel. En ik weet nou niet meer zo goed waar ik moet beginnen. Want wat er net gezegd werd, is eigenlijk een beetje precies wat ik ook op papier had staan. Ik ben eigenlijk net als u een toeschouwer. Ik ben geen zendeling. Ik ben op bezoek bij zendelingen en ga kijken hoe die zendelingen werken en in wat voor omstandigheden zij leven. En wat zij daarvoor nodig hebben. En eigenlijk is wat ik heb gezegd al vanmorgen al aan bod geweest. Er zijn een aantal jongelui geweest vanmorgen die hebben gezegd van wij gaan vol goede moed naar Zuid-Afrika. En na een uurtje werken op land zijn we al hartstikke moe. En dat is heel begrijpelijk. Als je naar een ander land gaat, kan het zomaar eens zijn dat je met goede intenties en met de goede bedoelingen, dat je na een korte periode al denkt van, jongen, dit valt mij wel even tegen. Heb ik meegemaakt. Dan het verhaal van die mevrouw op die video. Die vertelde dat zij bij de kassa stond en dat er iemand zei van, zal ik het voor u betalen? Misschien zijn hier ook wel mensen in de kerk die vanochtend denken van, oh, dat is mij nog nooit gebeurd. Dat ik bij de kassa ben en eigenlijk heb ik deze maand niet zoveel geld over. Ik wil graag, dat zou wel heel fijn zijn. Als, ja, en dan heb je zo'n zendeling, ja, die overkomt dat dan dus wel. Nou, ik zei net, ik ben geen zendeling. Ik zal zo vertellen wie ik wel ben. Maar ik heb tientallen voorbeelden, kan ik noemen, van dat die mevrouw van die video precies gelijk heeft. Ik sta er zelfs een klein beetje van te shaken. Dat komt niet omdat ik zenuwachtig ben. En dan komt er nog een ander mooi punt. Menno die had net een verhaal. Menno die anders nooit wat zei. En die zegt van, weet u wat u voor ons kunt doen? En daar heeft hij goed over nagedacht. Hij zei, wilt u voor ons bidden? Dat is mijn punt 6, geloof ik. U kunt nou zometeen wel iets in die collecte geven. En u kunt zometeen wel een kaartje van de tafel van Wycliffe pakken. Allerlei giften enzovoort. Waar komen zendelingen mee aan? Die komen niet aan met, wilt u uw bankrekening leegmaken? Nee, die komt aan met, wilt u voor ons bidden? Heb ik ook op mijn lijstje staan. Dus ja, wat ik ga doen, ik ga gewoon mijn verhaal vertellen zoals ik het heb gepland. Dat is voor mij het makkelijkste. En misschien hebt u dan in dat verhaal wel een punt van herkenning. Dat u zegt van, hey, dat hebben wij vanmorgen al eerder gehoord. En dat is dan heel goed. Dan snapt u waar ik het over heb. En waarom zeg ik nou zo duidelijk dat dat ik naast u sta. Nou, ik ben geen zendeling. Ik maak van de zijkant mee wat zendelingen doen. Mijn zus is Marian Sikkema. En die werkt al een jaar of 8 in Papua Nieuw-Guinea voor Wycliffe Bijbelvertalers. En ik woon gewoon op Schiermonnikoog. Ik doe daar excursies. Ik leer mensen over de kokkel in het wat en schelpjes op het strand. En van de sterrenhemel als het nacht is. En ik dacht in 2015, ik ga eens bij mijn zus Marian op bezoek om te kijken wat zij daar doet. Ik heb gezien in wat voor omstandigheden zij daar leeft. En hoe dat werk daar gaat. Ik vond dat zo bijzonder. En dan kun je onder andere die getuigenissen van zo net een beetje bij betrekken. Ik heb dat soort dingen meegemaakt. Dat ik denk van, dit is echt niet meer normaal. En ik ben bij terugkomst op Schiermonnikoog daar verhalen over gaan vertellen. Aan publiek. En samen met mijn publiek gingen we kijken naar wat de zendelingen daar deden. En doen. Dat ging zo leuk dat ik op een gegeven moment tegen Wycliffe zei, beste organisatie, ik ben de broer van Marjan. Ik wil wel voor jullie op reis, speciaal met het doel om te kijken wat zendelingen doen. En dan kom ik terug in Nederland en ga ik daar verhalen over vertellen. Vond Wycliffe goed. Ik ben vorig jaar op reis geweest. Ik mocht naar Kenia en Tanzania. Heb gezien hoe de mensen daar werken, die zendelingen. En bij terugkomst ben ik daar heel veel verhalen over gaan vertellen. En dat is nu zelfs uitgemond in een betaalde functie. Vorig jaar heb ik het onbetaald gedaan als vrijwilliger. Ik zei tegen Wycliffe, als jullie het leuk vinden om met mij door te gaan, en ik heb daar wel zin in, dan moeten jullie mij gaan betalen. Wycliffe zei, is prima, hoeveel wil je hebben? Ik noemde een bedrag en het was prima. Dus vandaar dat ik hier nu sta in de betaalde functie, als zijnde niet een zendeling, gewoon net als een van u. Ik kijk naar wat zendelingen doen en ik vond dat vanmorgen al heel treffend wat ik heb gezien. Kijk, die maar zo. En dan gaat hij naar de volgende. staat aan. Ik ga het verhaal houden zoals ik het heb gepland. Wat is nou eigenlijk Wycliffe? Wycliffe is een moeilijke naam, Griekse I, een C en twee F'en. Het heeft eigenlijk te maken met een naam van iemand die 700 jaar geleden leefde in Engeland. En die meneer, want het was een meneer, John Wycliffe, die zei eigenlijk tegen zichzelf, als ik naar de kerk ga, dan hoor ik een dominee spreken over een Bijbel in een andere taal. Die Bijbel is geschreven in het Latijn en daarna moet de dominee dat uit gaan leggen. En ik vind het eigenlijk niet zo handig dat een dominee een Bijbel heeft in het Latijn. Ik wil daar wat aan doen. Ik wil die Bijbel gaan vertalen in mijn eigen taal. John Wycliffe heeft dat gedaan. En sinds die tijd is er een Bijbel in het Engels. 700 jaar geleden ongeveer leefde die man. Nog niet zo lang geleden, 100 jaar, toen was er iemand in Amerika, in Guatemala, een zendeling. En die zei tegen indianen die daar woonden, beste indianen, ik heb hier een boek voor jullie. Daar staat de boodschap van God in en dat is een heel belangrijk boek. En die gaf de indianen die Bijbel en die zijn daarin gaan lezen. Tenminste, dat proberen ze, maar dat lukte niet. Dit lukt nog wel, heel goed. Dit was een foto van Wycliffe, nou een foto, een plaatje. De foto bestond nog niet. En dit was Cameron Townsend. En die indianen die wouden in die Bijbel gaan lezen, maar die zeiden tegen zichzelf, ja, wij kunnen dit niet lezen, want dit is Spaans en wat wij ook spreken, wij spreken geen Spaans. Ze zeiden tegen die zendeling, beste zendeling, als die God van jou zo belangrijk is, waarom heeft hij dan geen Bijbel in onze eigen taal? En dat was een hele mooie uitspraak. En Cameron Townsend, die zendeling, die zei van, ik heb een oplossing daarvoor, ik ga bij jullie wonen, ik ga jullie taal leren, en als ik jullie taal heb geleerd, ga ik de Bijbel vertalen in jullie taal. Nou, en dat is gebeurd. Hij heeft een groepje mensen om zich heen verzameld die zich ging bezighouden met het vertalen van de Bijbel en met onderzoek doen naar talen. En toen zeiden ze tegen elkaar, hoe gaan we onze organisatie nu noemen? Toen zeiden ze van, oh, die man van 700 jaar geleden in Engeland, Wycliffe, laten we onze organisatie Wycliffe noemen. Vandaar een organisatie Bijbelvertalers, Wycliffe, met als doel iedereen over de hele wereld een Bijbel in de taal van zijn hart. Nou, en hoe is het nou om zendeling te zijn in een ver land? Gewoon even een paar plaatjes. Het is hartstikke leuk. Je volgt je roeping en voordat je het weet zit je in een vliegtuigje en dan vlieg je over de meest fantastische berglandschappen heen in Papua-Nieuw-Guinea in dit geval. Als je moet landen, dan heb je geen landingsbaan. Ja, een klein stripje bovenop een van die heuveltjes. En daar zit dan een klein dingetje, daar mag je dan op gaan landen. En ik zat ook in zo'n vliegtuig en ik denk, het komt wel goed, denk ik, want deze man heeft het vaker gedaan. Maar het is wel heel bijzonder als je daar bent. De huisjes zijn daar prachtig. De luchten zijn mooi, het weer is lekker, de bloemen bloeien. En iedereen die kan mijn zus herkennen, die staat daar en die is daar al 8 jaar zendeling. En als je dan blank bent in zo'n land, heb je al gauw meer geleerd dan de meeste mensen die daar wonen. En dus word je ook wel gevraagd om preek te lezen zondag in de kerk. En dit is onderhand mijn zwager geworden. Dit is een Amerikaan, hij heet Luc en hij is onderhand getrouwd met mijn zus. Ze hebben elkaar ontmoet in Papua Nieuw-Guinea. En als je daar mag preken, dan heb je natuurlijk een gemeente en die luistert allemaal fantastisch. En het is eigenlijk één groot feest. Als je zondag naar de kerk gaat, dan ga je door de jungle, in ons geval, toen ik daar was. En dan neem je een plaatselijk doosje Wilhelmina pepermunt mee naar de kerk. Die komen niet uit de winkel, die groeien daar aan de boom. En als je de schilder afhaalt, dan zitten daar de pepermuntjes keurig netjes op een rij. En als je daar eentje van pakt en die ga je opeten, dan smaakt het inderdaad naar pepermunt. Als de pit verder niks meer doet, gooi je die weg. Maar als je die pit bewaart en daar ga je iets mee fermenteren en je gooit daar een bepaald proces overheen, wat krijg je dan? Nou, even voor chocola. Dit is de cacaoboom. Eerst Wilhelmina pepermunt, dan chocola. Toen ik daar was, ging ik natuurlijk kijken naar het werk van die zendelingen. En niet alleen Bijbels worden vertaald, er zijn ook mensen die geen Bijbel hebben. En daarvoor is een heel handig apparaatje gemaakt. Dat is een luisterbijbel. En tegenwoordig hebben ze dan van die kaartjes. Daar zetten ze dan bijbelteksten op. Kopiëren ze heel vaak, doen ze in een apparaatje. En ik mocht mee om die naar de jungle te brengen. Luc en Marjan die wonen in Papua-Nieuw-Guinea op een wat hoger gelegen berg. Is het niet al te warm. Als je naar beneden gaat naar de jungle, daar heb je dat niet. En dan is het vrij warm. En daar mochten wij naartoe. En mensen die hadden een luisterbijbel besteld. En als je dan midden in de jungle bent en je hebt zo'n luisterbijbel en dat ding is leeg, de accu, je hebt er geen stekker, dan leg je hem even op de kop in de zon, want achterop zit een zonnepaneeltje en dan kan de bijbel weer opgeladen worden. Ik mocht mee naar de jungle. Mijn zwager Luc zit daar met alle mensen die daar wonen bij het huis van onze gastheer. En wij kwamen daar aan en we waren moe en bezweet. Want 8 of 9 of 10 of weet ik hoeveel uur reizen voor 200 kilometer gaat je niet in je koude kleren zitten. En ik wou wel even onder de douche. En die douche die was er niet, alleen dit was er wel. Voor ik het wist zat ik in een rivier met een stuk zeep. En het was al donker aan het worden. En toen keek ik tegen de sterrenhemel aan met heel veel sterren. En daar tegen de sterrenhemel aan zat je die zwarte palmbomen. En dus dacht ik bij mezelf, zit ik nou werkelijk hier met een stuk zeep in een rivier in Papua-Nieuw-Guinea met een doos luisterbijbels bij mij. Inderdaad, dat zat ik. Een paar dagen later gingen we naar die kerk toe en mocht ik meehelpen om die luisterbijbels uit te delen. En mensen die vonden dat prachtig. Nou, prachtige verhalen over de zending. Voor degene die zegt, ja, de jeugd is er nou niet. Maar als de jeugd hier nou wel zou zijn, dan zou ik zeggen van, nou ja, als je nou dat wat lijkt, ik heb achter de foldertjes liggen, kun je zo aanmelden voor Wycliffe, kun je dit allemaal gaan meemaken. Even een korte uitstap. Net heb ik u meegenomen naar Papua-Nieuw-Guinea. Ik wil u nu even kort iets vertellen over het vertalen van de Bijbel, wat Wycliffe Bijbelvertalers doet. Dat heb ik bij Marjan niet gezien. Ik was daar min of meer met vakantie. Maar toen ik voor Wycliffe naar Kenia en Tanzania mocht, heb ik gekeken naar hoe vertaalt men de Bijbel. Nou, en dat gebeurt in een gebouw. En allereerst wordt gekeken van in welke taal gaan wij de Bijbel vertalen? Is een taal nog levensvatbaar? Wordt er niet een beetje lacherig gedaan over de cultuur van die taal? Heeft het wel zin zo om die taal te gebruiken om 10 jaar lang of nog langer een Bijbel in te gaan vertalen? Nou, als eenmaal een taal geschikt is gevonden om die Bijbel in te vertalen, dan wordt er uit die taalgroep zelf worden een aantal mensen die wat meer hebben geleerd, die worden gerecruiteerd, die mogen solliciteren, die worden daar opgehaald en die mogen dan in een bepaalde plaats de Bijbel vertalen in hun eigen taal. Nou, wat is nou de bron van zo'n vertaling? Dat is dan in dit geval het Swahili. Swahili is een taal die wordt gesproken in het hele land, min of meer de officiële landstaal. Maar bij jou in je dorp of in je stam gebruik je dan je eigen taal. En eigenlijk wil je ook de taal in je eigen stamtaal, de Bijbel in je eigen stamtaal hebben. En zo gaan ze dan beginnen om de Bijbel te vertalen. En dat gaat vers voor vers. En dan beginnen ze niet bij klaagliederen van Jeremia of zo. Ze beginnen dan met een mooi Bijbelboek, kort met een mooi verhaal dat de mensen al een beetje kan inspireren. Bijvoorbeeld het Bijbelboek Jona of het boek Rut. Of als je toch iets al over de Heer Jezus wilt leren, gaan ze het Bijbelboekje Marcus gaan ze vertalen. Dat is een kort evangelie waar al heel dat verhaal van Jezus in terug te vinden is. Als ze een paar hoofdstukken hebben gedaan, dan gaan ze bij elkaar zitten en zeggen ze van, nou, hebben we nog een probleem waar we iets mee moeten of is het allemaal gelukt? En dan komen ze vast en zeker een paar dingen tegen waarvan ze niet zeker weten of het goed vertaald is. Hoe gaan ze dat oplossen? Door met dat probleem naar de stam te gaan en zeggen van, mensen, we hebben hier nog een probleem, willen jullie ons even helpen? En ik mocht mee met zo'n check naar een dorp en daar zit ik en het probleem ligt op tafel in die envelop. En dat ging in dit geval over het woordje troost. Ze vonden het lastig om in die specifieke taal, het Simbiti, troost te vertalen. Dus zeiden ze van, we gaan een stukje voorlezen, wilt u ons vertellen wat u hoort? Nou, dan lazen ze het voor. Ze zeggen, nou, wat hebt u nou gehoord? Nou, zeggen ze, als u het zo voorleest, lijkt het alsof u zegt dat God voor ons zorgt. Nou, zegt de vertaler, het is niet juist, ik moet troost hebben. Ik ga het even anders opschrijven. Als ik het nou zo opschrijf, wat hoort u dan? Nou, nee, als u het zo opschrijft, dan lijkt het net alsof u zeggen wil dat God ons troost. Ja, die moest ik hebben. Probleem opgelost. Zo gaan ze die lijst bij langs. En dan is op een gegeven moment een Bijbelboek klaar. Nou ja, klaar. Er moet nog wel een laatste check gedaan worden. Het is best wel een proces wat niet heel makkelijk gaat. Want je wilt natuurlijk ook als Bijbel vertalen dat het juiste woord van God ook vertaald wordt. En het gaat niet om punten en komma's en des en tees in het Swahili. Daar gaat het ook over, is de juiste boodschap van God. En dan gaat er dus een theoloog naar kijken, van klopt het ook allemaal? Een consultant noemen ze dat. Dus er wordt nog eens een keer zo'n Bijbelboek gescreend. Klopt het? Er wordt bekeken met allerlei vertalingen, ook statenvertalingen. Dit is André Kamphuis. Een Nederlander die gaat het dan bekijken naar de statenvertaling, andere soorten vertaling van klopt het allemaal precies. En als het op een gegeven moment allemaal goed is gegaan, dan wordt er van een Bijbelboek alvast een eerste exemplaar gemaakt. Niet van alle boeken, maar wel van een paar. Om de mensen alvast een idee te geven hoe het is om een stukje Bijbel te lezen in hun eigen taal. En ze dan ook enthousiast te maken om als de hele Bijbel klaar is, of in veel gevallen het Nieuwe Testament, om dan dat ook aan te schaffen, zodat ze daar ook in kunnen lezen. Nou, ik vind het allemaal een heel leuk onderwerp en ik wil graag naar Wycliffe toe, want ik wil daar ook graag wat voor hen betekenen. En nu heb ik toevallig de loterij gewonnen een paar jaar geleden. Ik heb 4 miljoen euro op de bank. En ik heb mijn baan opgezegd en ik heb van alles gedaan. En ik zeg tegen mezelf, weet je wat, ik wil nu voor God wat betekenen. En ik ga gewoon eens naar Wycliffe. Ik zeg, Wycliffe jongens, luister eens even goed. Ik heb 4 miljoen euro op de bank. Ik wil graag voor God aan het werk. En ik heb Land Rovers gekocht. Ik heb een privéjet gekocht. Ik heb een landhuis gekocht in... zeg maar waar ik heen moet om van God te vertellen. Ik ga een landhuis kopen en dan ga ik daar... En de Wycliffe zegt dan tegen mij, zou beste Bart Sikkema, aan jou hebben we niet zoveel, want die houding voor jou, daar klopt niet zoveel van. Het eerste wat ik net zei, klopt niet. Ik heb geen loterij gewonnen, voordat u dat denkt. Maar Wycliffe die gaat kijken naar zendelingen, of mensen die graag willen helpen in de zending. Wat zit daar voor idee achter? Is dat iemand die vindt dat hij het zelf allemaal wel kan en alle middelen beschikbaar heeft en dan voor God aan het werk kan? Of is dat wat anders? En dat is inderdaad wat anders. Ik heb Wycliffe gevraagd. Ik zei, mogen mensen die heel veel geld hebben, mogen die niet voor Wycliffe werken? Nou, zeiden ze, dan moet er een heel goed gesprek vooraf komen van wat is je diepste drijfveer, wat is je houding? Weet u wat normaler is? Dat mensen gewoon een roeping voelen om voor God aan het werk te gaan in een ander land en die daar dan niet direct de financiële middelen voor hebben. En Wycliffe die zegt dan tegen die mensen, jij wilt voor ons aan het werk. Dan ga je nu naar je achterban, je gaat naar je gemeente, je gaat naar je vrienden, je gaat naar familie, je gaat naar scholen, je gaat naar van alles en nog wat. En als je alleen bent, dan moet je ongeveer 2000 euro per maand op gaan halen. En dan kun je voor ons aan het werk. En als je een gezin hebt, kan dat bedrag soms wel oplopen tot 4000 euro. En als je geregeld hebt dat jou betaald wordt door sponsors, dan gaan we kijken waar jij heen kunt en dan kun je voor ons aan het werk. En dat is voor zendelingen toch best wel de eerste stap om ook daadwerkelijk aan de gang te gaan. Er zijn mensen die hun opleiding klaar hebben, die helemaal klaar zijn, alleen die dat financiële aspect nog niet helemaal op orde hebben, zodat ze nog moeten wachten. En als dat dan wel zo is, dan pas kunnen ze aan de gang. Dus in die zin is het eigenlijk zo dat het niet echt direct is van wij gaan gewoon zonder geld of wat dan ook. En dan gaan we gewoon kijken of God ons helpt. In die zin wordt er best wat van tevoren gedaan. Alleen is het nou zo dat alles van tevoren zo goed wordt dichtgetimmerd dat je eigenlijk toch alles al probeert zelf te regelen? Nee, echt helemaal niet. Dat is net ook wel tijdens die video's allemaal wel naar voren gekomen. Op het zendingsveld gebeuren een heleboel dingen die je van tevoren niet kunt overzien. Om maar een voorbeeld te noemen. Je kunt wel aan de gang gaan op het zendingsveld en jij hebt je geld bij elkaar gehaald. En mensen die betalen jou de eerste maanden herinneren zich de uitzenddienst nog en vinden het fijn dat je dat werk doet. Alleen na verloop van jaren Denken die mensen van, oh weet je, het is nou iemand anders die wil ook graag wat doen. Nou, we hebben hem al zo lang die gesteund, dan gaan we nou even die andere doen. En dat is een prima, nobel streven. Alleen de zendeling die daar aan het werk is, die moet maandelijks zijn geld krijgen. Dat kan dan een punt zijn. Een ander punt is dat je ook dingen tegenkomt die een beetje lastig zijn. En dan moet je ook zeker vertrouwen op God en hopen dat Hij, en bidden dat Hij je helpt. Want Marianne, om even weer terug te gaan van Afrika naar Papua-Nieuw-Guinea, die woont in deze compound. Oekarumpa heet dat. En dat is omheind met een hek. En 's nachts willen ze wel eens zo wezen dat arme Papua-mensen door dat hek heen gaan om dan toch even je laptop mee te nemen en je portemonnee en je mobiel. Want die zijn daar in zo'n zendingsgemeenschap natuurlijk in overvloed. En het kan best zijn dat je daardoor best een beetje last hebt van je werk daar. Bij Marianne, toen ze daar alleen woonde, is dat ook een paar keer gebeurd. En zij heeft een aantal jaren ook niet kunnen slapen 's nachts, omdat zij bang was dat er weer ingebroken zou worden en dat de spullen bij haar weggenomen zouden worden. Toen ik daarom ook bij haar kwam in 2015... toen kwam ik na 40 uur reizen bij haar aan. En toen zei ze, toen we gingen slapen, nou Bart, leuk dat je er bent. Nu zie je ook werkelijk hoe ik hier woon. Voordat we gaan slapen, hier heb je een busje pepperspray. Hier heb je een honkbalknuppel. En hier heb je een setje sleutels. Als je zo meteen naar binnen gaat, naar je slaapkamer, moet je de deur op slot doen en de pepperspray en de honkbalknuppel naast je neerleggen. Want als ze binnenkomen, kun je ze er in ieder geval weer uitwerken. En dat ik heb van de week, de afgelopen week nog een zendeling gehoord die daar ook is geweest en die ook al van tevoren zo'n busje pepperspray had gekregen. Dus dat is daar gebruikelijk. Nou, na 40 uur reizen maakt het niet zo heel veel meer uit wie er 's nachts binnenkomt, want je slaapt toch als een blok. En ik heb verder ook niemand daar meegemaakt. Alleen, ja, zij zitten daarmee met die angst. En dat heb ik wel een beetje geproefd. En dat vond ik toch best wel iets dat je zegt, die zendelingen die moeten dat toch allemaal maar wel een beetje aankunnen. Het was zelfs zo dat mijn zus en haar man, die hebben vorig jaar augustus een kleintje gekregen. En die is hier in Nederland geboren, omdat de gezondheidszorg daar wat minder is. En toen was het kleintje er net. En dat is natuurlijk vrij heftig als je je eerste kind krijgt. Er gebeurt van alles met je leven. En toen is een maand later is het huis, hun huis weer helemaal leeggeroofd door Papua mensen. En toen stond Marianne bij mijn ouders in Leek bovenaan de trap te huilen. Ik durf niet terug. Er is gebeurd zoveel. De wegen zijn daar slecht. De veiligheidssituatie is toch best wel heel erg spannend. Nu is het hele huis weer leeggeroofd en dan moet ik straks met een klein wurm moet ik daar weer naartoe. En zij durfde eigenlijk niet. Toen hebben ze dat samen, Luc en Marianne, hebben dat aan God voorgelegd. En dat is zo goed gekomen dat ze uiteindelijk in april heb ik ze weer naar Schiphol gebracht. En zij zijn daar weer naartoe gegaan, naar het land. En eerst was het best wel lastig hoor, met slapen, heel erg wennen. Maar toch in vertrouwen op God, en dan kom ik even weer terug, vertrouwen op God, zijn ze daar het werk aan het doen. En nu krijg ik, ik heb mijn telefoon nou toevallig even in de tas in de hal. Anders zou ik u even een appje kunnen laten zien van, ik heb het vanmorgen even opgezocht, 27 september, van Luc, de Amerikaan. Gaat heel goed. Grace doet fantastisch in de dorpen en we zijn nou net weer terug uit de jungle voor van alles en nog wat. Dus nu krijgen we positieve berichten en gaat het heel goed. De kleine meid die kan ook al ondertussen skypen met opa en oma in Nederland. Wat ik heb geleerd daar, is dat dit heel belangrijk is. Het heeft Menno net ook gezegd, die begon over gebed. Naast het financiële aspect wat u kunt bijdragen, is het ook heel belangrijk om te bidden. Eigenlijk is dat het belangrijkste. Twee voorbeelden. In Papua-Nieuw-Guinea was ik bij Luc en Marianne. En Luc die bad om de havenklap. Moesten we ergens naartoe, stonden we halverwege op de weg. Oh, eerst even bidden om een zegen voor deze reis. Kwamen we weer terug. Oh, eerst even, heer. Ik ben geen zendeling. Ik ben net als u. Ik dacht op een gegeven moment best eens een beetje van. Jongen. Moet dat nou? Als ik 's ochtends wakker word, bid ik de Heer of die mij deze dag wil sparen. En dan is dat, dat doe ik dan. Als ik in de auto stap, dan doe ik dat niet nog een keer. Luc doet dat wel. Continu de hele dag. Tijdens dat verlof hier kwam ik om 7, 8 uur beneden soms bij mijn ouders en hij sliep daar ook. Hij had eigenlijk in het bos gezeten met de gitaar. Had hij voor God al liederen gezongen in een of andere boerderij of een vervallen silo had hij al gezeten om 6 uur. Die lijn met God, die is zo lang. Met andere woorden, bijzonder kort dus. Constant de lijn met God. Vertrouwen op hem dat hij het maakt. Bidden, Heere, wilt u ons helpen? Voorbeeld 2, in Afrika. In Tanzania kwam een zendeling, of een donker iemand, van die daar ook werkte, kwam naar mij toe en zei, Bart, als jij zo meteen naar Nederland gaat, je gaat vertellen over ons werk. Zou je dan je publiek de groeten willen doen? Ik zie wel hoor. Nou, de groeten uit Tanzania. Ik denk, ja, ja, daar zit meer achter. Zou jij, Bart, als je naar je publiek gaat, ook de mensen willen vragen of ze voor ons willen bidden? Want het gebed is hier heel hard nodig, want hier gebeuren soms dingen die niet handig zijn. En wij moeten bidden. Wil jij die mensen vragen of ze voor ons willen bidden? Ik zie wel hoor, dat wil ik wel doen. Nou, het is net allemaal al gezegd. Ik herhaal het nog maar een keer. Gebed is superbelangrijk. En ik heb dat niet vanuit mezelf. Ik heb dat als toeschouwer, net als u, ervaren dat dat nodig is. Dus ik praat hier niet als zendeling. Ik praat als publiek. Ik heb het gezien en het is nodig. En Wycliffe, die heeft dan ook een gebedskalender. Met van die hele precieze, praktische puntjes. Gebed is nodig. Want zo zorgt God. U kunt deze gebedskalender in de hal vinden als u het leuk vindt. Ik zei prima, Samson, zo heette die man. Ik wil uw beste mensen vragen of ze voor jullie willen bidden. En toen dacht ik, nou komt het, hè? Nou komt het, hè? Dat geld hebben natuurlijk. Hij zei, dankjewel. En toen draaide zich om en liep weg. Ja? Vergeet jij niet wat, vriend? Ik denk, dat moet ik eens even checken. Ik ging naar André Kamphuis. Ik zeg, André, moet je eens luisteren. En er kwam Samson kwam net naar me toe. Die vroeg eerst of de groeten te doen. En daarna of de mensen voor ons willen bidden. En ik dacht, dat gaat over geld beginnen. Nee, zei hij, dat is niet zo. Ik zeg, gebed is belangrijk. Dat is echt punt 1. Ik zeg, oké, ja. Als ik dat nu combineer met mijn Papua-ervaring, dan kan ik dat best wel snappen. En wat ik hier vanmorgen heb gehoord. Gebed is ontzettend belangrijk en dat is eigenlijk de basis van alles. En dat is wat u ook kunt doen. U kunt bidden voor zendelingen en dat is net zo nodig als de financiën. Is het nou zo dat ik zeg van weet u wat, gaat u alleen maar bidden en gaat u maar geen geld geven? Dat is u voor uw portemonnee het handigst. Maar ik denk als u er een beetje over nadenkt dat u ook wel snapt dat dit geld kost nu, morgen en net zolang tot de laatste 1600 talen ook nog een Bijbel hebben in hun eigen taal. Dat snapt u wel. Ik vind het niet leuk om te zeggen van ik sta hier te praten om geld. Dat is het laatste wat ik wil als u vanmorgen hier, als u later hieraan terugdenkt. Ik wil dat u een beetje snapt waar het om gaat, wat ik meegemaakt heb. En ik ben dus, ja, word dus gesterkt door de ervaringen van eerder deze morgen. En dat u dan ziet waar het om gaat en dan ook vanuit uzelf wilt zeggen van hier kunnen wij wat aan bijdragen, ook financieel gezien. Samen moeten wij dat doen. Wat die zendelingen daar doen, dat is dus onlosmakelijk verbonden met wat de achterban in Nederland doet. Dat kan niet zonder elkaar. Kort nog, valkuilen. Heb ik ook meegemaakt, wil ik ook noemen. Wat is nou een valkuil voor een zendeling? Nou, een valkuil voor een zendeling is dat hij dat vanzelfsprekend gaat vinden. Dat hij elke maand weer door een trouwe achterban dat geld krijgt en die mogelijkheden. En als hij naar Nederland komt, dat er een huis komt en dat er dit komt en dat er dat komt en zus komt. In ons systeem zitten we een beetje zo in elkaar dat we eraan wennen, dat dat normaal is. Ik heb daar zelf ook wel eens last van gehad. Dat ik denk van, jongen, als ik dit nou zo zie, iets meer van zien wat een achterban doet, dat zou ik toch wel prettig vinden. Het wordt allemaal wel heel makkelijk. Ik vind dat persoonlijk, vanuit mijn visie, vind ik dat een valkuil voor een zendeling. En ik heb ze daar ook wel eens over gesproken. En ze zeggen, goed dat je dat zegt. Moeten we dus omdenken. Wat is een valkuil voor ons? Dat we in ons werk als achterban verslappen. Dat we nu naar huis gaan straks en u hebt een mooie zendingsdienst meegemaakt en u gaat vanavond allemaal bidden voor de zending. En als we dat nou in een statiekje gaan zien over de komende 2 maanden, gaat het bidden voor de zending misschien wel weer zo. En misschien financiën ook wel. De verslapping lijkt mij voor achterban een puntje waar wij om moeten denken. Hou deze mensen in de gaten, want eigenlijk willen wij, net als wat wij hier met elkaar beleiden, dat we het fijn vinden dat we het woord van God hebben, dat ook iedereen in de wereld de Bijbel kan hebben in zijn of haar eigen taal. Dat willen wij toch eigenlijk allemaal. Wij willen toch eigenlijk ook uitdelen aan de rest. Want dit moet eigenlijk ons resultaat zijn. En dit is Fennis. En Fennis die woont in Kenia, bij Mount Elgon. En zij heeft als eerste groep van die mensen van de Sabaoth-taal een complete Bijbel in haar eigen taal gekregen. Zij zei, die Bijbel is gigantisch hard nodig. Wij hebben hier soms wel eens ruzie met elkaar. En dan slaan we elkaar de hersens in. Er zijn mensen overleden, vermoord, misbruikt, van alles en nog wat. En hier lopen nu heel veel mensen met een trauma rond. Nu deze Bijbel klaar is, waar ik aan heb mogen meewerken, gaan we met deze Bijbel workshops geven in die dorpen waar mensen wonen met al die moeite. En wij kunnen ze de boodschap van God vertellen in hun eigen taal. Want zo komt God het dichtst bij. Misschien hebt u dat ook wel, dat als u een Bijbel in het Fries hebt, dat u zegt, dat komt nog even een keer extra dichtbij dan een Bijbel in het Nederlands. En als je dan die mensen kunt vertellen dat God je wilt vergeven, dat je ook je naaste moet vergeven en dat het leven dan een heel stuk vrolijker wordt, dan is dat fantastisch werk. En Fennis die leest nu voor uit deze Bijbel, Johannes 3, vers 16.
I'm going to read the Bible. In my language it is about. I'm going to read from the book of John, chapter 3, verse 16. In my language it says, Kijamie in goron misin, kutkugon la kwanyi nyo rage angabate. Sukunget chi agatugul nyo igose gai la kwana. Mebaro magubot, dene mugunyor sabonda kipchuli.
En u hebt het allemaal verstaan uiteraard, hè? Want Johannes 3, vers 16, kent toch iedereen? Nou, en daar wil ik dan ook even mee afsluiten, dat ieder die in God gelooft en een Bijbel mag hebben, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Niet alleen hier, maar ook in al die andere landen, daar nog heel hard gewerkt wordt om mensen een Bijbel te geven in de taal van hun hart. Dank u wel. Ik geef het woord weer over aan de... Ik ben zijn naam even kwijt. En mocht u hier wat meer informatie over weten of over willen hebben, ik heb in de hal heb ik een stand staan met allerlei dingetjes waar u wat van mee kunt nemen. En ik ben hier zelf ook nog wel even als u verder nog vragen hebt. Dank u.